Inderdaad, Galaten 6 begint met te zeggen dat wij die geestelijk zijn en dus naar de geest wandelen, geestelijke dingen bedenken die boven zijn, zoeken de dingen die boven zijn en wij die zoeken het koninkrijk Gods, dat wij geacht worden elkanders lasten te dragen en alzo de wet van Christus te vervullen. Galaten 6 vers 2, de wet van Christus, ik vind het een mooie. Het is het onderwijs van Christus. Uiteraard, zoals daar zijn de wet van Ohm, de wet van Archimedes, de wet van Bernoulli, de wet van Boyle. Noem nog eens wat van die rare figuren.
Newton.
Ja, goed, gaat u verder, maak maar een lijstje. Zo hebben wij ook de wet van Christus. Dat wil zeggen, het is een onderwijs dat hij ons geeft. De wet van de geest des levens in Christus Jezus, heette het in Romeinen 8 vers 2. Dat heb ik ook gelezen dit weekend. Dat is namelijk dat wij elkanders lasten zouden dragen, want dat is wat de Heer van voor ons doet. Hij draagt onze lasten. Hij zorgt voor ons, geeft ons wat wij nodig hebben. En wij zouden dat voor elkaar doen, logischerwijze. Wij zouden navolgers zijn van Christus, niet levend onder de wet, maar wij zouden zien op Jezus, ons door hem laten onderwijzen en dus zijn navolgers zijn. Daarom zouden wij hem leren kennen, en dat kan alleen maar uit de schrift, uit het woord, uit de Bijbel dus. En wij zouden hem navolgen. Er staat een prachtige broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad. Eigenlijk staat er, indien een mens betrapt werden op enige misdaad, als het er helemaal over gaat. Want het gaat erom dat wij dat zien, hè. Dat wij ervan op de hoogte zijn dat iemand iets verkeerds doet of een verkeerde weg inslaat of wat dan ook. Het is namelijk een kwestie van toeval. In het algemeen gesproken, wij hoeven niet te weten wat een ander misdoet. Bovendien, hoe zouden we weten wat hij misdoet als we geen norm hebben om dat te meten? Namelijk, we hebben geen wet, schiet niet echt op. Maar in het algemeen, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt. Nou, kan natuurlijk zijn dat je je daardoor niet aangesproken voelt, dan is de rest ook niet op je van toepassing. Maar langzamerhand zou je wel aangesproken moeten voelen. Gij die geestelijk zijt, naar de geest wandelt, brengt de zodanige terecht, terug op het rechte pad om zo te zeggen, met de geest der zachtmoedigheid. Dat is nog net iets sterker dan met een zachtmoedige geest. Dat is wat het is namelijk. Maar met de nadruk op zachtmoedig. Het is dus een zelfstandig naamwoord geworden. Met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Die is heel eenvoudig. Het kan ook met ons wel eens verkeerd gaan en op dat moment hebben we wellicht ook hulp nodig van anderen. En omdat dat zo is, zouden wij als andere hulp van ons nodig hebben, die ook inderdaad verlenen. Deze dingen worden over het algemeen heel kort gezegd in de Bijbel. Al moet ik zeggen dat er twee hoofdstukken zijn die in het algemeen zich daarmee bezighouden. Dat is Romeinen 14 en 15, althans voor een deel. Dat laatste, waar staat dat wij degenen die zwak zijn in het geloof tot ons zouden trekken, zouden aannemen in een nogal zwakke vertaling. Want het idee is dat wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Of dat het letterlijk zo staat in Romeinen 15 vers 1. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, dus ook te verdragen op zijn minst, en niet onszelf te behagen, want wij zouden niet zoeken onszelf, maar we zullen zoeken wat eens anderen is, staat er in andere schriftplaatsen. En wij zouden dus, Romeinen 15 vers 2, en ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Zo staat het, hè? Dat dan en ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Het leuke is trouwens dat het niet collectief genoemd wordt, namelijk dat wij onze naasten zouden behagen ten goede, dan zouden wij dat gezamenlijk eventueel weer kunnen organiseren en daar een manager over aanstellen of een leider die ervoor doorgeleerd heeft. Maar dat staat er niet, hè. Dat komt namelijk in de Bijbel zo niet voor. Er staat dat een ieder van ons zijn naasten behagen ten goede tot stichting. Dat wil zeggen, dat is niet iets wat we meteen in overleg met anderen zouden doen, zodat we gezamenlijk een bepaalde taak op ons zouden nemen. Maar het is onze individuele verantwoordelijkheid. Ik kan het niet helpen, zo is het nou eenmaal. Ik hoor tegenwoordig klagen dat de samenleving verindividualiseert. Dat is na het eten. Nou, zware uitdrukking. Maar ik moet u zeggen dat ik daar in het algemeen heel weinig van merk. Wat ik altijd merk is precies het tegenovergestelde. Namelijk, gaat niemand alleen. Ze gaan allemaal samen. Als niemand gaat, gaat die ene ook niet. Ga je mee? Doe jij mee? Doe jullie mee? Dan gaan we samen. Doe jullie niet mee? Nou, dan ga ik ook maar niet. En dan gebeurt er dus in de praktijk niks. Hè? Bijbels is een persoonlijk geloof, zo noemden wij dat altijd vroeger. En ik houd het er nog maar op. Wij komen individueel tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dus gaat om ons persoonlijk leven, ons eigen leven. Wij doen dat ieder voor zich. En ieder voor zich hebben wij een relatie met onze Heer op een of andere wijze. Zo werkt dat nou eenmaal. En daarna staat er dus dat een ieder van ons, dus dat is niet een kwestie van overleg onderling, dat is een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. Dat is heel vervelend voor de zogenaamde moderne, zogenoemde geestelijke leiders, wat het ook wezen mag, want die hebben daar dan geen grip meer op. Die hebben liever dat het in overleg gebeurt, dan kunnen zij de leiding nemen. Daar hebben ze per slot die cursus ook voor gevolgd, voor een aanzienlijk bedrag. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar ik hoop dat duidelijk is wat ik nu zeg. Dat gaat niet via een organisatie. Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Zo werkt dat. Er is maar één hoofd van de gemeente en dat is ons eigen hoofd, namelijk de Heer Jezus Christus. En aan hem, naar hem toe, dragen wij verantwoordelijkheid en die kunnen we niet delen met anderen, ook niet op anderen afschuiven. Begrijp me niet verkeerd. Hij is ons hoofd, hij is de coördinator. Met andere woorden, er ontstaat wel iets als samenwerking enzovoorts. En er is wel degelijk een geheel in de gemeente. De gemeente is één. Maar het is niet een eenheid die wij moeten bewerkstelligen. Het is een eenheid waarvan wij uitgaan. Het is precies andersom. Wij maken hem niet, hij is er en we leven daaruit en we vertrouwen daarop. Zo is het van Gods wegen geregeld. En wij als leden, lichaamsdelen, als leden van dat lichaam hebben onze eigen verantwoordelijkheid daarin. En dus dat dan een ieder van ons, maar dan toch ieder voor zich, onze naaste, dat is ook al enkelvoud, behagen ten goede tot stichting. En die naaste is niet zomaar een medemens, maar uiteraard een broeder of zuster, dat wil zeggen een medegelovige. Die staan onze dichtst na. U weet, naaste is de overtreffende trap van na, of zoiets, hè? Of de taalkundig helemaal juist is, weet ik ook niet. Maar de naaste is degene die het meest nabij is. En dus iets als verre naaste, dat is een moderne uitdrukking. Dat is een denkbeeldig iets, hè? Dat weet je. De verre naaste, die kennen we namelijk niet, dus die bestaat alleen in onze ideeënwereld. Zit alleen tussen de oortjes. Maar het is een contradictio in terminis. Dat wil zeggen, het bestaat helemaal niet. Als hij ver is, is hij niet naast. En dus de naaste. Het geldt dus ook inderdaad niet eens zo meteen voor al onze broeders en zusters, want die kennen we trouwens toch niet. Het geldt voor degene in onze directe omgeving waar we rechtstreeks mee van doen hebben, logischerwijze. We dragen niet de last van heel de gemeente, laat staan van heel de wereld op onze schouders, maar we zijn tot op zekere hoogte medeverantwoordelijk voor elkaar. Dichtbij dus. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, namelijk tot opbouw. Vertaald met stichting, maar stichting in de Statenvertaling is gewoon opbouw. Hè? Het gaat om de bouw van een huis, of zoiets. En het goede, naar onze begrippen, is dus de opbouw van de gemeente als zodanig. Maar dat kan niet. Er kan alleen sprake zijn van opbouw van de individuele gelovigen. En daar gaat het dus over. En dat is onze bezigheid. Althans, dat is op zijn minst een deel van onze verantwoordelijkheid. En nu ik het toch voor me heb liggen, blijf ik hier toch maar even rondhangen. Want dit was Romeinen 15 vers 2, maar het vloeit voort uit heel hoofdstuk 14, waar immers die woorden staan in vers 1. Dengene nu die zwak is in het geloof, neemt aan. En als je de naamvaller weghaalt, dan wordt het dus, neem degene die zwak is in het geloof aan. Maar niet om er ruzie mee te maken, niet tot twistige samensprekingen. Die dialoog en dat altijd maar overal over moeten praten, dat is een van de grootste vloeken van onze moderne samenleving en ook van het moderne christendom. Al dat gepraat over allerlei dikwijls heel persoonlijke zaken, ik zeg niet dat het nooit nut heeft, maar in het algemeen niet. Heel dat idee van we delen de hele verzameling publiek, delen we in groepjes van zes en die gaan hier en daar om de tafel zitten, gaan met elkaar over het onderwerp praten. Dat zul je dus bij ons niet beleven. Als je het toch gaat doen, ben ik meteen vertrokken, want ik vind het absolute onzin. Zo werkt het niet, daar leer je niks van. Daar leer je hooguit van dat anderen dezelfde problemen hebben als jij. En wat daar weer het gevolg van is, dat je erin berust en zegt, nou iedereen is zo, dus laat me zitten. Dat schiet op geen enkele manier op. Bovendien, het gaat er niet om wat wij ervan vinden of wat een ander ervan vindt. Het enige wat van belang is, is wat de Bijbel ervan zegt. Als je daartoe met elkaar met groepjes van zes om de tafel gaat zitten, Oké, maar of dat de goede en snelle manier is, dat waag ik te betwijfelen. Het lijkt me tamelijk omslachtig. Om nogal wat redenen, maar die ga ik nou niet uitleggen. Zo werkt het niet. Ik vind het een vloek. Waar het om gaat namelijk, is het niet om wat wij ervan vinden, en zodat we elkaars problematiek ook nog ons eigen maken. Waar het om gaat is dat we ons richten op onze Heer, die ons juist uit die problematiek haalt. Niet, hij lost ze op, maar hij haalt ons eruit. Hij tilt ons er bovenuit. Je moet namelijk begrijpen dat al die problematiek die wij gewoonlijk in ons leven tegenkomen, ook als christenen, is de normale problematiek van elk mens in de wereld. Maar daar zijn we nou juist van verlost. En het wordt niet opgelost. De Heer is er niet om die problemen op te lossen. Het grote probleem, het enige echte grote probleem, is het zondeprobleem. En dus dat van eventueel wet aan de ene kant en dood aan de andere kant. En hij heeft dat probleem opgelost, weggedaan. Daar hebben wij geen omkijken meer naar. Letterlijk, hebben wij geen omkijken meer naar. Je komt zo in Filippenzen terecht. Eén ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Dat is wat werkelijk helpt. Zie? Nou goed, en dan verder in dit schriftgedeelte, daar staat dat alle gelovigen nou eenmaal verschillend zijn. Sommigen hebben een sterk geloof, anderen hebben een zwak geloof. De een denkt dat hij alles eten mag. Nee, de een denkt dat hij niet alles eten mag. En andersom, ik bedoel, hoe het maar staat, hè. Vers 2, de een gelooft dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Moeskruiden? Nou ja. Als het maar niet van dokter Vogel is toch. Die daar eet, verachten hem niet. Die niet eet en die niet eet, oordelen hem die daar eet. We hebben namelijk verschillende levensgewoonten, maar als het goed is, zijn die aangepast aan onze aard, aan wie wij zijn. En wat voor de een slecht is, is voor de ander niet slecht. En wat de een dus moet laten, hoeft de ander niet te laten en andersom. Ik bedoel, zo is dat nou eenmaal. Zie? Dat is verschillend, dat moet je ook zo laten. Dat is ook het aardige van het leven en van de mensheid en zelfs van de gemeente. Het zijn allemaal verschillende mensen. Dat maakt het tamelijk kleurrijk. Maar ik ben blij dat ik niet zo ben als jullie. Nou goed. Verschil moet er wezen, denk ik wel eens. Maar dat maakt het inderdaad mooi, dat meen ik serieus. Nou goed. Dan moet je nou eenmaal accepteren dat dat zo is. En inderdaad, sommigen moeten nog wat bijleren, dan verandert hun gedrag wel, maar zolang ze niet bijgeleerd hebben, verandert hun gedrag ook niet. En waarom zou je dus moeite doen om dat gedrag te veranderen? Het heeft niet de minste zin. God rekent het toch niet. God rekent wat in het hart is, hoe men denkt. En dat denken kan veranderd worden, maar ook niet op stel en sprong, namelijk van de ene dag op de andere dag. Dat neemt tijd. Men moet bepaalde grippen leren kennen, moet leren wennen aan een bepaalde gezindheid, enzovoorts. En dus zouden wij elkaar aanvaarden zoals wij zijn. En als we dan menen dat wij sterk zijn en het beter weten dan anderen, wel, dan wacht ons een schone taak. Dan dragen wij dus verantwoordelijkheid. Als het zo is. Zie? Nou goed. Daarna gaat het over allerlei regels die sommigen onderhouden. Maar vervolgens gaat het verder met vers 9. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen en dus recht spreken zal. Let op, daartoe is Christus ook. Want er zijn nogal wat dingen waarom hij gestorven is en opgestaan. Maar één daarvan is dat hij is gestorven en opgestaan en wederlevend geworden. Dat is niet hetzelfde, dat laatste. Hij is opgestaan en daarna en sindsdien leeft hij ook. Is hij actief, doet hij wat, wil zeggen. En dat is zo opdat hij de aardbodem rechtvaardiglijk zou oordelen, zegt Paulus in Handelingen 17. En hier wordt het korter gezegd, opdat hij over zowel doden als levenden heersen zal. Aan hem is namelijk al het oordeel gegeven. En als dat zo is en wij geloven dat, wel, waarom zouden wij dan elkander oordelen? Als de Heer het zou doen. En als hij daartoe gestorven is en opgestaan en wederlevend geworden. Om dat te doen. Als de eersteling, de koning en hoge priester, maar daarmee rechter van die nieuwe schepping en eigenlijk van heel de schepping, inclusief de oude. Als hij dat zou doen, waarom zouden wij dat doen? Dus trouwens wat in bladzijde eerder trouwens ook al staat, want daar staat, wreekt u zelf niet beminden, 12 vers 19, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Ik zeg altijd, dat is een hele zorg minder als hij dat doen zal. Dat is onze taak niet. Dat doen wij naar menselijke natuur. Anderen oordelen en ons daarmee boven anderen stellen, dan wel ons aan elkaar meten. Wij zouden het allemaal niet doen. Het is nergens voor nodig en het komt ons niet toe. De Heer zou dat doen. En dus, vers 10 van Romeinen 14, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Namelijk, als er wat te oordelen valt, zal hij dat doen. En ook op zijn tijd en niet eerder. En dat hij het niet eerder doet, wordt in de Bijbel beschreven als genade die hij ons verleent. Hij heeft geduld met ons. Maar wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Dus het is niet aan ons om anderen al voor die tijd te oordelen. Integendeel. En dan lees ik verder, want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen, alle tong zal God beleiden. Ontleent inderdaad aan Jesaja 45 en inderdaad aangehaald in Filippenzen 2 vers 10. Alverzoenen zeggen, als alle knie zich voor hem buigt, wordt iedereen dus behouden. Maar dat is een misverstand, hè? Er staat alleen dat God hen allen zal oordelen. En dat wil niet zeggen dat ze behouden worden. Maar hij zal dat doen, zoals in het Oude Testament, Jesaja 45 bijvoorbeeld, letterlijk werd aangekondigd. En dus, vers 12, zo dan, en er staat dezelfde uitdrukking, een ieder van ons. Dat is diezelfde uitdrukking als uit 15 vers 2. Dat dan een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Maar hier, zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God en dus aan Christus rekenschap geven in de zin van verantwoording afleggen. En dus laat ons dan elkander niet meer oordelen enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat onze positie een tamelijk eenzame is. Wij staan individueel voor de Heer en we zouden individueel voor ons eigen leven verantwoordelijk zijn en ook verantwoording afleggen aan de Heer toe. En dat beperkt dus inderdaad in hoge mate onze verantwoordelijkheid. Wat anderen doen, moeten zij weten. Maar wij kunnen straks niet voor de Heer staan en zeggen, ja Heer, we hebben het dan wel niet gedaan zoals u bedoeld had. Maar ja, wij hadden, onze broeders en zusters, of mijn broeders en zusters waren van mening dat. We hebben er nog netjes officieel over gesproken, met groepjes van 6 om tafeltjes heen. En toen hebben we dat nog afgesloten met een collectief gebed. Het was een heel gezegende avond die wij toen gehad hebben. En toen zijn wij tot het besluit gekomen om het toch maar anders te doen. Want ik wilde ook geen spelbreker wezen. Of zoiets. Of verzin nog maar eens moest. Daar red je je niet mee uit hoor. We hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Ieder van ons, wat de rest doet of denkt, heeft er niks mee te maken. Zie? Wij zouden trouw zijn aan die ene Heer die wij dienen. En dan gebruikt hij ons individueel inderdaad ook tot zegen voor anderen. Hoewel dat nog niet punt 1 is. Punt 1 is dat wij, dat jij en ik opgevoed worden voor onze toekomstige functie. Daar gaat het om. En dan zullen we redelijk zelfstandig, nou ja, staande in de genade en in de vrijheid, verbonden met onze levende Heer, zullen we redelijk zelfstandig onze beslissingen moeten nemen. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat wij hier zouden leren. Zie? Nou goed. Maar dat is wat in Romeinen 14 staat. Een ieder van ons, enzovoorts. En zo staat het dus ook in Galaten hoofdstuk 6. Want daar staat weliswaar in Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten. Dat zouden wij ook doen. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want er volgt vers 3. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, dat geldt voor ieder van ons, wij zijn niks. Nou ja, wat wij zijn, zijn wij in Christus en voor de rest zijn wij dood. Dus hetzelfde als niks in de praktijk. En dus zouden wij met de geest der zachtmoedigheid anderen eventueel terechtbrengen, dan wel lasten van anderen dragen, maar wij zijn niets. En we zouden onszelf dus ook niet bedriegen en niet onszelf wijsmaken dat wij iets zijn of zo. Of dat we autoriteit hebben of iets dergelijks. Hè? En dan staat er, vers 4, maar een ieder beproeven zijn eigen werk. Als je dan zo nodig iets moet beoordelen, beproeven, testen of hoe je dat maar noemen moet. Wel, doe dat dan bij jezelf en doe dat dan bij je eigen bezigheden. En dan zal blijken dat we allemaal tekortschieten, dat het beter had gemoeten, dat ook voor ons nog steeds geldt. Het goede willen wij doen, maar het kwade lag ons helaas nabij. En we hebben er wel een excuus voor en sommigen hebben het excuus, maar dat maakt ook niet uit, want we leven uit genade, we staan in de vrijheid, dus het geeft niet. En dan hebben ze ook nog gelijk ook, maar stel dan toch eerst vast dat het niet deugt. Dat je tekortschiet. Dat is ook geen schande, bovendien, je hoeft anderen niet te vertellen. Ieder beproeven zichzelf en dan laat je het wel uit je hoofd om anderen te veroordelen en te bekritiseren. Ik ben niet serieus. Ik snap niet waar zo'n figuur, die weet je ook weer, waar zo'n figuur het lef vandaan haalt om zich boven de gemeente, dat wordt geacht de kudde des Heren te zijn, te stellen en te zeggen, maar het moet zus en het moet zo en ik heb een methode ontwikkeld. En hoe je zo arrogant kunt zijn, ik vind het bijna het toppunt van godslastering, eerlijk gezegd. Als je de Heer kent en dan bewust zijn plaats wil innemen, kom ik al gauw terecht bij het woord antichrist. Ik ben serieus. Ik vind God geklaagd. Maar goed. Want wij zijn niets. Wij zouden gewoon onze eigen verantwoordelijkheid dragen en onszelf beproeven. En dan staat er, en ieder beproeven zijn eigen werk en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Ik hoop dat je de humor wilt zien, want de Bijbel staat af en toe vol met humor. Dan kun je tegen jezelf zeggen, dat heb je weer goed gedaan, jongen. Maar daar hoef je niet mee te koop te lopen, toch? En misschien denk je ook wel, nou, dat heb ik goed gedaan. Waarschijnlijk is dat ten onrechte, maar dat doet er nou niet toe. Zolang je het niet verder vertelt, geeft het niks. Hè? En altijd rondlopen met ik heb het weer verkeerd gedaan, dat schiet natuurlijk ook niet echt op. Maar als je dan wel iets wil beproeven, beproef dan jezelf. Niet dat dat erg nuttig is, want daar wordt ons ook mee om de oren geslagen natuurlijk. Dat we onze eigen activiteiten moeten evalueren en moeten meten enzovoorts. Paulus zegt, nou ja, als je geneigd was dat bij anderen te doen, doe het dan maar bij jezelf. Dan kun je tegen jezelf zeggen dat je zo'n beste vent bent. Maar van zichzelf zegt hij nog heel wat anders. Hè? Want in 1 Korinthe 3, of was het 4 inmiddels? In 1 Korinthe 4 zegt hij in vers 1. Alzo houden ons, dat is zijn wens, aanvoegende wijs heet zoiets. Alzo houden ons een mens, ieder mens, als dienaars, niet als leiders of meesters, laat staan als rabbies of wat dan ook. Alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en daarmee rentmeesters, want dat staat er. Huishouders der verborgenheden gods. En voorts wordt in die rentmeesters vereist dat elk getrouw, let op elk. Niet zij, dat zij getrouw bevonden worden. Dat is wel zo, maar staat er niet. Er staat dat elk getrouw bevonden worden. Ieder voor zich dus ook weer. Zie? Ook zij, en het gaat hier in ieder geval over Paulus en Apollos. Ook zij zijn niet verantwoordelijk voor elkaar of verantwoording verschuldigd aan elkaar. Maar ieder voor zich naar de Heer toe. Daar gaat het om. Zie? Voorts wordt in de uitdelingsvereisten elk getrouw bevonden worden. En niet zozeer trouw aan de gemeente of aan onze broeders en zusters, maar uiteraard aan onze Heer. Degene die wij dienen. Zie? En daarna zegt hij, doch mij is voor het minst, je weet wat minst is, hè? Doch mij is voor, worst is dat. Doch mij is voor het minste dat ik door u geoordeeld word, of door een menselijk oordeel. Hij zegt, het kan me geen bal schelen. Of jullie mij oordelen, of dat mensen in het algemeen dat doen. En dan zegt hij, ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Het is domweg niet aan de orde. Als er geoordeeld moet worden, komt dat later wel. Dat zou de Heer zelf doen. Dat doet de baas, niet wij. En we bemoeien ons ook niet met de rest van het personeel. Wij voeren onze opdracht uit. Dat wat wij doen moeten, dat waartoe de Heer ons gesteld heeft, dat is wat wij doen. De verantwoordelijkheid, wij noemen dat ook gaven, dat wil zeggen de Bijbel noemt het zo. De gaven die wij hebben ontvangen, die zouden wij besteden, dat is het woord wat Paulus daarvoor gebruikt, althans in de Statenvertaling, en dat is het dan. En dus, Paulus zegt, ik ben niet geïnteresseerd in wat jullie van me vinden, ik ben niet geïnteresseerd in wat de mensen van me vinden, en wat ik van mezelf vind, dat doet er ook niet toe eigenlijk. Ik oordeel ook mijzelf niet. Ik lees maar even verder. Want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Ik doe gewoon wat ik doen moet en daarmee uit. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardig. En zeg, ik spreek me daarmee ook niet vrij. Ik zeg ook niet dat ik het allemaal goed doe. Maar die mij oordeelt is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht aan de dag namelijk zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is en openbaren de raadslagen des harten. En als dan zal een ieder lof hebben van God. En dat is het enige wat echt telt. Niet alleen op lange termijn, maar ook nu reeds uiteraard. En daarom die uitspraak uit Galaten 6 vers 4 is natuurlijk ironisch bedoeld. En ieder beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Maar het is niet wat wij zouden doen, wij zouden zelfs dat niet doen. Begrijp me goed, wij zouden ons bewust zijn waar we mee bezig zijn, waar we onze tijd en gaven aan besteden, logischerwijs. En we zouden op zijn minst ons bewust zijn dat we naar de geest wandelen en niet naar het vlees. Uiteraard. Maar hoe het dan in de praktijk uitwerkt... Ja, het zij zo. De heer zal dat oordelen. Als er wat weggenomen moet worden, zal de heer het ook doen. Hij is onze opvoeder. Hij zou ons leiden naar onze zoonstelling. Vers 5. Want een ieder zal zijn eigen pak, in de zin van bepakking, met dank aan de ervaring in militaire dienst, en ieder zal zijn eigen PSU dragen. Dat weten jullie allemaal niet, hè? Weet je dat nog? Ja. Persoonlijke standaarduitrusting. Ja. Dat was die hele zooi in je kast. Ja. Nou goed, of in je ransel, of in je, die zak, hè? Nou goed, doet er ook niet toe. En ieder zal zijn eigen last dragen. Dat is de regel. We zijn voor onszelf verantwoordelijk. En het wordt gezegd, nadat al gezegd is, draagt elkanders lasten. In vers 2. Maar vergis u niet, je moet eerst je eigen last dragen. Als je dat niet kunt, kom je niet eens toe aan het dragen van de last van iemand anders. Als je zelf midden in de sores zit, zal ik maar zeggen, wat zal je bemoeien met de sores van een ander? Daar kun je niks voor betekenen. Als je zelf met problemen rondloopt, met jezelf overhoop ligt, wat kun je voor anderen zijn? En dat is nou juist het hele punt. De Heer haalt ons uit die sores, uit die moeilijkheden, opdat we daardoor bekwaam zouden zijn hem te dienen. Hij reinigt ons, Hebreeën 9 vers 14, hij reinigt ons van ons geweten van dode werken, staat er, om de levende God te dienen. Enzovoorts. Zie. Kortom, eerst onze eigen problemen aan de kant. Als dat gebeurd is, en dat is niet zomaar gebeurd bij de meesten van ons. Was bij mij ook zo trouwens. Het is niet zomaar gebeurd. Maar pas als dat gebeurd is, is men bruikbaar voor de Heer. Dat wil niet zeggen dat je je eigen problemen moet oplossen. Want dat kun je toch niet. Je moet naar de Heer gaan, je lichaam, je leven aan hem ter beschikking stellen, dat oude negeren, je niet richten op het verleden, maar zien naar de toekomst enzovoorts. En dan reinigt hij ons. Dan doet hij zijn werk aan ons en na verloop van tijd zullen we sterk genoeg zijn om onze eigen last te dragen en wellicht ook nog die van anderen. Dat is wat het is. Zie. En ik zeg het vooral natuurlijk voor degenen die menen, ik heb een last te dragen, maar ik heb toch broeders en zusters, die kunnen dat toch wel voor mij doen. Dat is dus de omgekeerde wereld. Het is net andersom, wij zullen onze eigen pak dragen. Het beste is ervoor te zorgen dat hij niet al te zwaar is. Onder het motto, leg dan af alle last die u wellicht omringt. Uit Hebreeën 12, toch? En dan kun je die van een ander misschien er ook nog bij dragen, mocht dat nodig zijn. Maar in beginsel, en ieder zal zijn eigen pak dragen. Dus, ja, dan kom ik bij vers 6, die sla ik altijd over, maar vooruit. We hebben de laatste collecte al gehad, hè? Goed, dan kan hij nu even. Kan dat nu even? Want er wordt één uitzondering meteen opgegeven, dat is die van, en die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Dat is een pak wat je mee mag dragen. Staat er meteen bij. Maar normaal gesproken, je draagt je eigen pakken, je eigen verantwoordelijkheid, je eigen lasten. En dus ook je eigen kosten. Dat is het verhaal. Zie? Nou goed. Ook op andere plaats staat dat. Bijvoorbeeld, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, opdat hij zou kunnen mededelen aan een ander die behoeftig is, of hoe het maar letterlijk staat. Ik lees die tekst ook niet alle dagen. Maar zo staat het er. Als je tekort komt, dan moet je aan het werk. Dan kun je je eigen onderhoud voorzien. En het doel daarvan is niet dat je in je eigen onderhoud voorziet. Maar het doel is dat je ook nog mede kunt delen aan anderen die dat misschien niet kunnen. Enzovoorts. Dat wil zeggen, ons leven is dan toch altijd op de ander gericht. Maar het begint altijd bij dat we de verantwoordelijkheid nemen en dragen voor ons eigen leven. En ik denk dat er heel wat rustiger wordt in ons midden als we niet altijd bezig waren om onze eigen problematiek over te dragen op anderen. Hm? Nou goed. Wat moet ik er meer van zeggen? Niet zoveel meer. Wat om gaat namelijk is dat wij ieder voor zich, elke naaine heet dat in het Gronings, toch hè? Elke naaine. Ja, precies. Gek dat me dat naar binnen schiet, maar... Is geen mooie Nederlandse uitdrukking voor, hè? Eigenlijk. Elke naaide. Helemaal goed. En dat wij ieder voor zich... dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar onze Heer toe. Hoe zegt dat lied dat? Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Zorg dat je gemeente groot wordt en die goede leider ervoor krijgt. En dan kun je het allemaal delen. Dat staat er niet, hè? Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één... uw helper wezen. Ga tot uw middelaar. Het zijn maar drie lettergrepen, want anders, ja, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zou een paar extra maten gevergd hebben in de muziek. Dus dan maar niet. Maar dat is wat die middelaar is. De hoge priester van het Nieuwe Verbond. Het hoofd, ons hoofd. Het hoofd van de gemeente. En als dat zo is, als wij individueel onze eigen last dragen, onze eigen verantwoordelijkheid, wellicht ook de verantwoordelijkheid die, en dus de last of het pak dat de Heer ons te dragen geeft, naast het pak dat hij ons te dragen laat, dat zijn twee verschillende dingen, maar als we dat doen, schiet het een eind op. Onze eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen naar de Heer toe, los van wie anders ook. Het probleem is dikwijls dat men weliswaar begrijpt uit de Bijbel dat wij die kinderen God zijn veranderd zouden worden. We hebben daar ook teksten voor natuurlijk, veranderd in ons denken, maar daarmee ook in onze levenswandel logischerwijze. Dat is wel waar, maar het is niet zo dat wij die verandering bij elkaar zouden moeten bewerkstelligen of iets dergelijks. Hij is het die ons gemoed zou veranderen, ons denken zou veranderen. En de aardigheid daarvan is dat wij daardoor, ondanks de verandering die in ons plaatsvindt, dat wij daardoor niettemin aan onszelf gelijk blijven. Verandering, ja, maar dat is nog maar betrekkelijk. Want wij blijven wie wij zijn, namelijk. En dat is omdat wij niet onderwettig geplaatst worden. En het is omdat we ons ook niet meteen direct moeten aanpassen aan een bestaande cultuur en traditie. Want dan blijven we niet aan onszelf gelijk. Zie? Maar waar slechts sprake is van inwendige verandering, wil zeggen dat wij toch aan onszelf gelijk blijven. Onze identiteit als zodanig verandert niet. En dat is wat van de Heer ons gezegd wordt in een tekst die misschien wat onduidelijk is, dat weet ik niet. Maar dat is die van Hebreeën 13, ik meen zelfs vers 13, waar staat Jezus Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde, staat er dan. En dat is eigenlijk niet correct. Want Jezus is toch iets anders dan Christus. En in het verleden deed hij ook andere dingen dan in het heden. En dat is ook weer anders dan in de toekomst. Behalve dat er ook dingen gelijk zijn, want er zijn ook dingen uitdrukkelijk verschillend. Dat is wat de Hebreeënbrief trouwens net uiteengezet heeft, 12 hoofdstukken lang. Waar immers gezegd wordt dat de Heer Jezus hoge priester is geworden. Dat was hij vroeger dus niet. Dat hij dat geworden is in zijn opstanding. En dat hij toen pas tot zoon van God gesteld is. Dus het is zeker niet de of hetzelfde. Maar wat er staat in Hebreeën 13 is, Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid zichzelf. En dat is hij. Dat wil zeggen, hij blijft aan zichzelf gelijk. En in die zin is hij de onveranderlijke. Hij is niet degene die zich aangepast heeft aan omstandigheden of wat dan ook. Hij is gewoon zichzelf gebleven. Dat er daardoor iets in verband met hem verandert, dat is waar. Maar zo is het met ons ook. Een van de beste adviezen, denk ik, die mijn vader mij ooit gaf. Hij gaf er nooit zoveel trouwens, voor alle duidelijkheid. Maar een van die adviezen was, zorg dat je jezelf blijft. En in het begin heb ik het niet eens begrepen wat hij eigenlijk zei. Ik dacht, je moet toch veranderen? Veranderen naar het beeld van Christus? En hij zei, zorg dat je jezelf blijft. Achteraf begrijp ik het heel goed. Want het betekent dat je niet mee laat slepen met, hoe dat maar heet, hè, in Efeze hoofdstuk 4. dat we niet als kinderen, 4 vers 14, Efeze 4 vers 14, dat we niet als kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, met alle leerstellige stroming, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid staan, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, enzovoorts. Dat is kinderlijk. En een kind moet nog iemand worden. En een puber is op zoek naar zichzelf, enzovoorts. Maar wij worden geacht onszelf te zijn en te blijven. Als kinderen van God, als dienstknechten van Christus en dus in laatste instantie als leden van de gemeente. Individueel. En hoe de andere leden van de gemeente hun taak volvoeren, is onze verantwoordelijkheid. Niet, wij hebben onze taak gekregen, wij hebben onze plaats gekregen en we hebben ons talent, of eigenlijk moet ik zeggen, we hebben ons pond gekregen van de Heer, uit de gelijkenis weet u wel. En daarover leggen wij één voor één, bij wijze van spreken, verantwoordelijkheid af. Dat is wat het is. En dat is bovendien kenmerk van volwassenheid. Bij de oude mens, maar zeker ook bij de nieuwe mens. Een volwassen mens weet wie hij is, weet waar hij voor staat, kent zijn verantwoordelijkheden, durft zijn beslissingen te nemen, steekt zijn nek uit, enzovoorts. En blijft wie hij is. Als het tenminste iemand is, maar als hij niemand is, is hij niet volwassen. Dan is hij nog onderweg. En voor zover we onderweg zijn, hebben wij het zicht op de Heer Jezus Christus, die ons voorbeeld is. Zie? En ik lees er nog één in dit verband, namelijk uit Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 14... Waar staat, nou ik lees vers 13 dan ook maar. Vers 13, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Er is niet zoveel over dit soort dingen te zeggen, maar dit gaat nog net. Namelijk, God bewerkt in ons het willen. Zoals later bijvoorbeeld, sorry dat ik geen ander voorbeeld weet, maar zoals later staat in 1 Timotheüs 3 vers 1... Wie eens opzienersambt begeert, begeert eentreffelijk werk. Dat wil zeggen, dat willen wordt eventueel, maar als het goed is, wordt het bewerkt door de Heer zelf. De wil om hem te dienen, de wil ook om dat te doen op een specifieke wijze, specifiek eigen wijze, wordt door de Heer zelf in ons bewerkt. Dat wil zeggen, dan zijn nog steeds wij het die het willen. Dat wil zeggen, het wordt ons niet opgelegd, het is geen wet, het doet geen afbreuk aan wie wij zijn. Het legt ons geen beperkingen op. Integendeel, het is wat wij vrijwillig willen. Hij bewerkt in ons het willen en daarna ook het werken. De uitwerking van die wil dus. En hij doet dat naar zijn welbehagen. Hij kiest ons daarvoor. Zie? En hij geeft ons verantwoordelijkheden of wat het maar is. En de volgende zin luidt, doet alle dingen op grond van het willen en het werken uit vers 13... doet alle dingen zonder mopperen, murmureren en of tegenspreken. Maar dat tegenspreken veronderstelt in het Nederlands dat men de Heer zou tegenspreken. Maar voor zover ik het begrepen heb uit het Grieks, betekent het woord niet tegenspreken, maar betekent het woord samenspreken. Dat wil zeggen, doet alle dingen zonder dat je dat afhankelijk stelt van anderen. Als je een bepaalde wil hebt en de Heer werkt het uit in je, geeft je de gelegenheid, is het niet de bedoeling dat je aan anderen vraagt wat die ervan vinden en of je het wel zult doen en of het wel verstandig is, of dat zij misschien een ander idee hadden over hoe het werk van de Heer zou moeten gedaan worden en dat soort dingen meer. Laat nog goed tot je doordringen. Het is onze individuele verantwoordelijkheid. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Ook niks op af te dingen. Dat is die beroemde verkiezende genade van God. dat door de Calvinisten verkeerd gebruikt wordt in de leer van uitverkiezing, zo van God bepaalt zelf en kiest zelf wie er zal zalig worden en wie niet. Nee, maar het is wel zo dat die verkiezende genade Gods, om die term dan maar te hanteren, werkt in de gelovigen, waarbij God aan de verschillende gelovigen een eigen plaats geeft in het geheel van de gemeente. Zie? Dat is wat hij doet. Bewerkt in ons het willen en het werken naar zijn welbehagen. En als hij dat gedaan heeft, dan zouden wij ons daaraan conformeren. Dat wil zeggen, zouden we dat ook doen. Maar het is ook gewekt in ons. Dat wil zeggen, we hoeven ons niet aan te passen aan een ander. En zelfs niet aan de wil Gods voor ons leven. Want die wil is onze wil. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij wekt die wil in ons. Hij leeft in ons. Dat komt van binnenuit. Als ik iets persoonlijks moet zeggen, ik weet geen andere voorbeelden. Dus ja, doe maar dan. Als ik iets persoonlijks moet zeggen, bij mij is het niet zo gegaan dat ik na verloop van tijd en na eerst een andere carrière geambieerd te hebben, ineens een stem hoorde die zei van Ab, je moet wat anders gaan doen of ik wil je gebruiken voor mijn dienst. Ik was niet onderweg naar Damascus, bij wijze van spreken, en de Heer greep mij toen in mijn nekvel. Nee, ik weet ook niet waarom, maar ik heb altijd gewild de Heer te dienen, ik wist alleen niet hoe. En ik hoopte dat het niet zo moest als enzovoort, maar Het is wat de Heer doet. En zo is het ook gegaan. En ik voel het niet als iets van de Heer heeft mij uit de weg gehaald en heeft me daar neergezet tot mijn verbijstering onder het motto, ik zal die jongen wel krijgen, ik zal hem eens, lastigvallen. Integendeel, het is eigen keus, inderdaad. Ik heb een treffelijk werk begeerd, dat is inderdaad zo. En het is er uiteindelijk ook van gekomen, om het zo te zeggen, ik was een beetje hardleers, denk ik. Dus ik heb wat lang moeten leren. Maar goed, maar zo werkt het. Ik geloof echt dat het bij iedereen, niet omdat ik die norm ben, maar ik geloof echt dat het bijbels is dat het zo werkt. Hij doet wat in ons, niet buiten ons om, maar hij doet iets in ons. Daardoor blijven wij vrij. En kiezen wij zelf. Het enige punt is, dat je natuurlijk, maar dat moeten mensen in de wereld ook. Je moet je nek uitsteken, je verantwoordelijkheid dragen, je keuze maken, niet afschuiven op een ander enzovoort. En dat is wat heel onze samenleving tegenwoordig doet. Alles moet overleg over zijn, moet inspraak over zijn. Voor alles zijn procedures gemaakt. Het kan wel, maar dan moet het langs die en die route en al dat soort dingen meer. En wat komt er dan terecht? Niks. Gebeurt niks. Heel Nederland niet, gebeurt niks, het wordt van kwaad tot erger, denk ik. Ik ben niet een doemdenker, integendeel. Maar als ik zie hoe dat gaat. Nou, er gaat dus gewoon niks, er is niks vooruit te branden, er valt nooit ergens wat te regelen. Ik ken zelfs in het bedrijfsleven is het zo, als ik eens een keer wat nodig heb, dan moet ik hemel en aarde bewegen om een bedrijf zover te krijgen dat ze mij een keer wat leveren. Want het schijnt dat ze dat ook al niet willen. Echt, dat is heel moeizaam. Je komt er niet achter, je komt er niet tussen, je krijgt ze niet zoveel. Je moet blij zijn als je in de winkel nog een keer geholpen wordt. En op vragen hebben ze geen antwoord. Het is inpakken en wegwezen en niet moeilijk doen, enzovoort. Helemaal niks meer. Er zijn procedures voor. Het personeel houdt zich aan de procedures. Als er wat fout gaat, dat we ontsnapt in een TBS'er of weet je veel, dit is hier vlak in de buurt. Hè. Maar goed, doet er nou niet toe. Ontsnapt de TBS'er of de vliegercellen op Schiphol in brand. Het eerste wat de minister roept is, iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Dus alles was in orde. Nou, het was niet in orde. Zie? En zo verlammend is dat. En als wij gaan regelen, want dit zus, dat zo en die dit en dat. En eerst overleg dit en dat. Dan komt er helemaal niks van terecht. En dus alleen werken. Met z'n tweeën wellicht. Misschien met z'n drieën. Maar dan heb je het ongeveer ook eigenlijk wel gehad. Daarna wordt het moeilijk. Zie? En als er nog meer nodig zijn, die moeten zich er vooral niet mee bemoeien. Die moeten gewoon doen wat ze gevraagd wordt. Zie? En ik had beter andersom kunnen beginnen. Als iemand je wat vraagt, zeker als het voor het werk des Heer is, wil je ze zo doen, dan zeg je ja. Goed. En dat doe je dan. En dat is je verantwoordelijkheid dan en niks anders. Zo eenvoudig kan het leven zijn. Behalve als je graag macht wil hebben, het idee hebt van ik trek aan de touwtjes en zo, dat wil ik graag en ik moet de baas spelen enzovoorts. Ja, als je dat wil, werkt het zo niet. Maar te vrezen valt dat daar dus niks meer van terechtkomt. En wat er ontstaat, zijn wel organisatiestructuren, maar gewerkt wordt er niet meer. Dat is wat er goed in de praktijk gaat, ook in het christendom. En daarom, wij zouden individueel onze lasten dragen, ons eigen pak dragen en de dingen doen desnoods in stilte, want heel wat zaken, ook specifiek in het werk van de Heer, zijn geen opvallende dingen, gebeuren achter de schermen enzovoorts. Maar het is een zaak tussen mij en de Heer en tussen jou en jouw Heer, en dat is dezelfde en die regelt dat onderling wel. Dat is de gang van zaken. En zo is de gemeente in werkelijkheid geregeld. En wat wij dus doen, is niet meer achterom kijken, zei Filippenzen 3, dus weer een bladzijde verder. En wat wij dus doen, is ook niet meer zoveel om ons heen kijken. Wij zijn kinderen Gods. Jij en ik. Ik had het in enkelvoud moeten zeggen. Dus jij en ik. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn daardoor mededienstknechten, dat is waar, maar we ontvangen onze opdrachten primair niet van elkaar, maar van de Heer. Die stelt ons in een bepaalde plaats. Zie? En daarvoor geldt dan weer, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Zo schrijft Paulus het aan Timotheus. Wat wij dienen te bedenken, is dat wij leven hebben ontvangen van Christus zelf. En hij heeft jou en mij tot zich genood. Daar alleen ontmoeten wij elkaar. Zie? En niet andersom. En die tafel die hier staat als uitbeelding van de gemeenschap die wij met de Heer en met elkaar hebben. Aan die tafel, daar zijn wij genood. Maar niet door elkaar. En ik ben het niet die jullie uitnodigt en andersom. Het is de Heer die ons individueel een convocatie gestuurd heeft, een uitnodiging gestuurd heeft en zegt, hier is leven. Kom maar bij mij, zit aan mijn tafel. Denk ik altijd aan die figuur, die lamme, weet je weer, Mephibosheth noemen ze hem. Ze hebben zijn naam ook al verziekt trouwens. Maar daar heb ik een andere keer over. Mephibosheth, ken je dat niet? Mephibosheth. En David zei, leeft er nog iemand van het huis van Saul? Ja, en dat was dan Mephibosheth. En die was kreupel door de omstandigheden. En David haalde hem tot zich. En hij zei hem dat voortaan kon Saul Mephibosheth eten van de tafel van de koning. Misschien wel letterlijk, dat weet ik niet zeker, maar overdrachtelijk in elk geval. Dat wil zeggen, David onderhield hem voortaan. Maar in gedachten ziet die man gedragen worden of strompelen naar die tafel. En dan denk ik, wie zou hij daar nou nog meer aan die tafel hebben getroffen? He? En zouden die broeders die daar aan die tafel zaten, al voordat Mephibosheth daar kwam, zouden die hem wel toegelaten hebben? He? Of zou Mephibosheth de dienst zijn gaan uitmaken? En die anderen hebben weggestuurd. Dat staat er allemaal niet, maar in gedachten denk ik dat om, neem ik aan, redelijk voor de hand liggende redenen. Het punt is, het doet er niet toe wie er nog meer aan zit. En dat geldt voor ons ook. Wij hebben de verantwoordelijkheid. De Heer nodigt ons, ontvang van mij dit leven en hij zegt, zit aan. En we kijken niet naar wie er nog meer aan zit, we zijn bij de Heer te gast. En wie hij uitnodigt, moet hij weten. En wie hij aanstelt in zijn dienst, moet hij weten. Dat is jouw zaak niet, dat is mijn zaak niet. Onze zaak is die van, ik lees er nog even één. Als ik hem zo gauw kan vinden tenminste. Onze zaak is die van, die van Colossense 3 vers 23. Al wat gij doet, doe dat van harte als den Heere en niet de mensen. Al wat gij doet, dat beperkt zich niet tot wat wij dan specifiek het werk des Heeren noemen. Dat geldt voor alles wat wij doen, wanneer, waar, whenever. Van welke aard ook. Al wat gij doet, doe dat van harte, van binnenuit, met een volvaardig gemoed, heet dat later in Petrus 5. Van harte. Doe dat van harte, als voor de Heer en niet voor de mensen. En dan wetende dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding, het loon, namelijk de erfenis. Want gij dient er maar één, namelijk de Heere Christus. Zaaien zal u alleen op dat terrein. Het zoeken van de dingen die boven zijn, het zoeken van Gods en daarmee Christus gerechtigheid. En als we daarin zaaien, in de geest dus, zullen we daaruit ook maaien. En zullen we wegdragen hetgeen door het lichaam heen geschied is. Dat wil zeggen, dat wat de Heer zelf door ons zo heeft kunnen doen. Hij doet dat via zijn woord dat in ons woont, via zijn geest die in ons woont, via dat hij zelf in ons woont, drie termen voor precies hetzelfde. En dus zouden we oprecht zijn, primair naar onszelf toe en daarmee naar de Heer. En als we denken dat we iets laten moeten, omdat het niet goed is in ons leven, oké, dan houden we ermee op. Voor hem. Maar beter nog, als we denken, want het laatste is beter, als we denken dat we iets doen moeten, als iets op onze weg komt, naar eer en geweten, of het zinnig is of niet, hoe mensen er ook over oordelen, als we denken dat iets op onze weg komt, dan doen we dat gewoon. Zonder overleg. We doen het gewoon. Op persoonlijke titel. Op grond van wie wij zijn. En misschien betekent dat allemaal voor anderen niks, maar in elk geval leren wij daarmee individueel trouw te zijn aan de Heer, te luisteren naar zijn woord en de consequenties te trekken uit het leven dat hij ons geschonken heeft. Zodoende zou heel ons leven, alles wat wij doen, een zaaien zijn. Dat kost misschien wat, zo is het ook, want zaaien gebeuren met droefenis en met pijn in het hart soms. Dat is zo, maar wij zouden met gejuich maaien. En dit is de enige route. Zullen we hem daarvoor danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we hier mochten zijn deze dagen. En ons mochten oriënteren op u. Uw woord mochten openen. En eigenlijk mochten vaststellen hoe simpel ons leven eigenlijk geworden is sinds u ons getrokken hebt uit de gecompliceerde duisternis van het oude leven van deze oude wereld. We danken u dat u ons verlost hebt van die doornen en distelen en van al die verplichtingen die de mens en vooral de religieuze mens ons oplegt. We danken u dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, omdat we in die vrijheid u zouden dienen. En bovendien dat we mogen weten dat u ons in die vrijheid ook de kracht en de mogelijkheden verleent om dat te doen. Om onze levens aan u ter beschikking te stellen. Opdat u onze ijdele levens zult gebruiken tot eer van uw naam. Wij konden er niks mee aanvangen. Maar we hebben uit uw woord geleerd dat u er iets mee kunt aanvangen. Dat u ons een vernieuwd binnenste geeft en ons daarmee bekwaam maakt om te zijn dienaren van uw nieuwe verbond der genade en om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij bidden u, Vader, of u dat woord aan onze harten wil bevestigen. Opdat we ons onder alle omstandigheden van het leven, vanaf nu, bewust zouden zijn dat heel ons leven een zaaien is en daarmee een investeren in die geweldige toekomst en die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat u het ons mogelijk hebt gemaakt om schatten te verzamelen die onvergankelijk en onverderfelijk en onverwelkelijk zijn. Die u voor ons bewaart in de hemel en dat we het onderpand daarvan hebben ontvangen in die geest, uw geest die in ons werkt. Wij zeggen u daarom dank dat we uw woord mochten openen deze dagen. Ons mochten laten opbouwen in het geloof, ons mochten afzonderen voor een ogenblik van die onstuimige wereld om ons heen, opdat we ons zouden realiseren wie wij in u geworden zijn en ook wat u van ons verwacht. Daarom komen we aan uw tafel om van u dit leven te ontvangen, om van u gevoed te worden, opdat dat leven gebouwd zou worden en opdat we bekrachtigd zouden worden in de kracht van onze heiland zelf. opdat we stand zouden kunnen houden onder allerlei wind van leer en vooral stand zullen kunnen houden tegen de vurige pijlen van de boze. Maar we danken u dat we onder alle omstandigheden ons oog mogen richten op onze heiland, op onze overste leidsman, die ons is voorgegaan en gezeten is aan uw rechterhand. En dat we dat mogen doen in het bewustzijn dat ook daar onze plaats is. Amen.